Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Michiel Sandman. Ik heb Marjoke, mijn vrouw, bij me. En zelfs ook een dochter van mij, Jedaya. En het is voorrecht om hier vanochtend te zijn. Ik was jarenlang voorganger in Shelter Haarlem. Daar ben ik mee gestopt. Als ik een beetje terugkijk, dus ik raak een beetje het einde van het jaar, dan is het tijd om terug te kijken. En dan kijk ik terug naar kwartaal 1, stond in het teken van afscheid nemen. 8 januari was het afscheid in onze gemeente van mij als voorganger. We zijn nog steeds betrokken, dus we zijn niet weg. Het was ook een fantastisch afscheid. Overweldigend, alle positieve woorden die we te horen kregen. Maar dat eerste kwartaal stond in teken van rouw en afscheid. Het gevoel van iets belangrijks verloren te hebben. Als voorganger was ik gestopt. Iets wat ik met zoveel liefde en toewijding heb gedaan. Een leiding geven aan de gemeente op die manier stopte op dat moment. En het was ook een afscheid van een hele fijne werkplek. Fijne collega's, die zitten daar nog steeds trouwens. Maar ik zit daar zelf niet meer. Ik had mijn bedrijf, zowel als het voorgangerschap, deed ik vanuit dezelfde plek. En ik ontdekte dat ik, het was geheel een eigen keuze, dus ik ben ook op een hele goede manier weggegaan. Dus Nederland staat er misschien om bekend dat mensen op een vervelende manier weggaan. Ik ben ervoor dat we dat op een hele andere manier doen, een positieve manier weggaan. En ik ontdekte ook dat ik als voorganger niet verder kon groeien. Een mens kan altijd verder groeien, hè, maar ik ontdekte, ik zit al een beetje aan het eind van mijn ontwikkeling en daarom was het goed om te stoppen. En ik ontdekte ook dat mijn eigen trouw en loyaliteit dat een beetje in de weg stond om dat besluit te nemen. Zijn er mensen die dat kennen, dat ze trouw en loyaal zijn? Ja, hè, dus je blijft eigenlijk maar doorgaan met doen wat je altijd doet. Je zou wel wat anders willen doen, er kan een verlangen zijn in je hart. Het kan ook zelfs zonder dat God daarover gesproken heeft, maar je denkt, ja, zal ik dat nou wel doen? Is de tijd nu wel aangebroken? Eerlijk gezegd had ik wel wat eerder die stap kunnen maken. Ik richt me helemaal op ons bedrijf. Het is inmiddels ons bedrijf geworden. Andersdenken.nu. Dus ik maak nog even reclame. Kwartaal 2. Het tweede kwartaal stond in het teken van het schrijven van een boek. Ik heb ook nog een plaatje gestuurd. Ik weet niet of die eruit is. Ja, daar is die. Ik had hem graag mee willen nemen, maar ja, hij komt aanstaande donderdag pas uit, het boek Binnenspiegel. Samengeschreven met mijn collega, voormalige collega Jan Paul. En het is een heel mooi boek, daar ben ik van overtuigd. Dat zegt natuurlijk elke schrijver, hè, dus je moet het ook een beetje met een korreltje zout nemen. Hij is mooi uitgegeven en het gaat helemaal over reflectie. Stilstaan bij wat er in je leven gebeurt. En daar vervolgens wat mee doen. 10 hoofdstukken, 10 belangrijke levensvragen. Elk hoofdstuk sluit af met 10 reflectievragen. Jongens, ongelooflijk. En het boek kost maar €18,99. Ik weet niet hoe we dat kunnen doen. En ik heb een plaatje meegenomen. Er zitten ook allerlei illustraties in. Je kan wel raden welke hoofdstukken ik geschreven heb. Want er staan heel veel plaatjes in. En dit is het Z3-model. Dat komt ook voor in dat boek. En het heet het officieel het Z3 bewustwordingscyclus. Ja, ik kan er bijna niet uitkomen. Ik heb het ook niet zelf verzonnen, eerlijk gezegd. Een van onze redacteuren die verzon dat. En het Z3-model, het is eigenlijk wel een mooie kapstok om even mijn preek aan op te hangen. Dat heet zo omdat toevallig alle woorden met een Z beginnen. Simpel, hè? En het gaat erover om stil te staan bij de dingen die gebeuren in je leven. En het begint allemaal bij zelfreflectie. Ik dacht altijd, heb ik geen tijd voor, ben veel te druk. Maar sinds ik ontdekt heb hoeveel het me oplevert, kan ik niet meer zonder. Dus of ik nou op de markt even sta boodschappen te doen, dan kan ik, als er iets in mijn gedachten komt, pak ik mijn telefoon erbij en zeg ik, oh ja, daar zit ik nog een beetje over na te denken, over dat ene gesprek. Over dat mailtje wat ik toen kreeg, ja, dat zit nog een beetje in mijn hoofd. En dan schrijf ik daar een paar dingen over op. En wat heel belangrijk is dat je opschrijft wat er gebeurt en wat het met je doet. Het kan een trigger zijn van iets uit het verleden, wat zomaar opeens weer boven komt. En het is goed om wat gedachten op te schrijven over gebeurtenissen in je leven. En wat betekent dat voor je? Wat doet dat met je? Dus ook de vraag, wat wil je ermee? Wil je er iets mee? Ik zou je aanraden om er iets mee te willen, maar ik kan het niet voor jou besluiten. En dat leidt dan automatisch tot meer zelfkennis. Je ontdekt bijvoorbeeld, hè, zoals ik net zei, ja, ik ben eigenlijk altijd heel erg trouw en loyaal. Nou, dat is een hele mooie eigenschap, maar dat kan soms ook in de weg zitten, of niet? Dus als je hier iets ontdekt bij zelfreflectie, dan leidt het, als het goed is, tot zelfkennis. En dan stel je jezelf de vraag, hey, wat zegt het eigenlijk over mij? Wat zegt het eigenlijk over het plan dat God met mijn leven heeft? Is het een aanwijzing om stappen te zetten om iets anders te gaan doen? Om in beweging te komen? En dat gaat vervolgens ook over de laatste stap. Zelfkennis is, hoe heeft God jou gemaakt en leef je wel jouw bedoeling? Of zit je eigenlijk een beetje op een zijspoor, op een pad wat niet helemaal op dat spoor is waar God je wil hebben. Nou, 1 en 2, dat is eigenlijk nog best te doen als je er een beetje moeite doet. Dat is ook een beetje de analyse, hè? Dat is best te doen. Maar dan komt de moeilijkste stap, heb ik ontdekt, en dat leidt uiteindelijk naar zelfsturing. En zelfsturing betekent, ja, als je stilgestaan hebt bij een bepaalde situatie en het zegt iets over jezelf, dan moet het leiden tot een bepaalde actie. En ik heb ontdekt in de vele gesprekken die ik voer met mensen, dat dat eigenlijk het lastigste is. Is dat herkenbaar? Dan moet je een stap zetten, hè, om vervolgens rechts of links te gaan. Je kunt ook heel bewust besluiten om rechtdoor te gaan. Dat is prima, als het maar een weloverwogen besluit is. En die derde stap, die zetten mensen heel vaak niet. Het heeft ook te maken met angst. Ja, dat je weet wat je hebt en niet altijd weet wat je krijgt. Goed, dat was kwartaal 2. En nu ben ik geland inmiddels in kwartaal 4, en 3 en 4. En ik heb het gevoel dat ik meer geland ben in mijn nieuwe seizoen. Het gaat over de scherpstelling ook van mijn roeping. Roeping is een zwaar beladen woord, ik hou ervan. Ik zeg altijd, je hoeft geen roeping te hebben. Je hoeft geen dominee te zijn om een roeping te hebben. Je hoeft geen voorganger zijn om een roeping te hebben. God is iets met jou van plan. En je zou kunnen zeggen, roeping is je mission statement. En ik heb dat zelf een paar jaar geleden uitgewerkt met een coach die mij begeleidde. En mijn roepingszin is, ik ben een vader en een gids die met anderen worstelt over echte vragen, zodat mensen heel worden en vanuit vrijheid leven. Ik lepel hem zo op, omdat ik me zo vaak al gezegd heb. En deze zin geeft richting aan mijn leven. En ik hoop dat je ook richting hebt in jouw leven. In tijden van verandering komt naar boven wat we geloven. In tijden van druk, als we druk ervaren, als dingen tegenzitten, dan komt boven wat we echt geloven. Ik heb opgeschreven, iedereen kan zeilen als hij de wind mee heeft. Ken je dat? Ja, ik weet niet of het zo is hoor, maar ik heb wel eens gezeild. Maar dan is het eigenlijk vrij makkelijk. Het is een stuk moeilijker om tegen de wind in te zeilen. Het is makkelijk om te getuigen van God als bijna alles goed gaat in je leven. We hoorden net de getuigenis van evangelisatie op straat. En de diepte van ons leven, die geeft ook diepte, brengt ook diepte aan in ons geloofsleven. Wie herkent dat? De diepte van ons leven, die brengen ons uiteindelijk, denk ik, ook dichter bij God. Als het goed is. En ik kan zeggen, mijn geloof in wie God is verdiept. En dat heeft gevolgen voor hoe ik in het leven sta en hoe ik mijn werk doe. Met overtuiging, met het geloof dat ik op het goede pad zit. Dat God me hier geleid heeft in wat ik nu doe. Gestopt als voorganger en vooral bezig vanuit mijn eigen bedrijf als coach en als trainer. Er is al een tijd, een zin met mij mee die mij intrigeerde, die het onderzoeken waard is en die mij heeft geholpen om daarover te mediteren. Dat was de aanleiding om daarover te mediteren. Het gaat over Lucas 2. Ja, dat is het kerstverhaal. Ik weet, we zijn nog niet bij kerst, hè, dus niet na afloop naar me toe komen en zeggen, nee, het was nog geen kerst. Nee, dat weet ik. Ik kwam hierin terecht. Ik kan er ook niks aan doen. Als je het er niet mee eens bent, dan moet je met God zijn. Dan. En dan staat Lucas 2, het bekende verhaal over de engelen, de herders en de geboorte van Jezus. En wat wilde ik daarvan lezen? Ja, Lucas 2 vanaf vers 15. Hou je Bijbel paraat, want we bladeren een beetje vooruit en achteruit rondom deze hoofdstukken. Vanaf 15. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Alle die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. En dat is het vers waar ik bij stilsta. Dat vers. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart. En min of meer hetzelfde staat er dan aan het eind van hoofdstuk 2. Daar gaat het over het verhaal van de 12-jarige Jezus die naar de tempel gaat. U kent het verhaal misschien wel. Dan gaat hij daartoe. Hij blijft achter. Zijn ouders zijn alweer op de terugweg. Maar het blijkt dat ze hem nergens kunnen vinden. En dan vertelt hij dat wonderlijke. Dan zien ze hem lesgeven in de tempel. En waarbij hij iedereen verbaast. Goed, en aan het eind, er staat dan, waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moet zijn? En hij reisde terug, bij 51 ben ik inmiddels, naar Nazareth en was hun voortaan gehoorzaam. Voor die tijd was hij hun niet gehoorzaam, lijkt. En dan staat er opnieuw dat vers, zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart. Dus er was iets wat er gebeurde. En Maria, die borg dat op in haar hart en dacht daarover na. En daar gaat het vanochtend over. Wat betekent dat? Hoe ziet dat eruit? Hoe wist Lucas überhaupt dat Maria dat deed? Kon hij dat zien aan haar houding? Of hebben ze het er later over gehad? Dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen. En wat kunnen we daar vandaag mee? Die zin, Maria bewaarde al deze woorden in haar hart. En de titel van mijn preek is: heb je een hart zoals dat van Maria? Is jouw hart vergelijkbaar met het hart van Maria? Daar zitten hele mooie elementen in, zullen we zien. Ja, en de vraag is natuurlijk ook waarom Maria? Waarom werd Maria uitgekozen om de moeder te worden van Jezus? En ik ben ervan overtuigd dat haar hart open was voor wat God wilde doen. Zij was stond klaar om te doen wat God voor haar had. Ja. En het gaat vanochtend over dat hart van Maria. Wat gebeurde er precies? Nou, in Lucas 1, ik blader weer even terug. Dan zie je het verhaal van Zacharias en Maria, jazeker, en de engel Gabriël die hun beide bezoekt. Dat is wat er gebeurt. Dan lezen we over dat Maria ook een ontmoeting heeft met Gabriël. Ja, ze was misschien op dat moment appeltaart aan het bakken, of ze was de laatste berichten op haar sociale media aan het checken. Ik weet het allemaal niet precies wat ze aan het doen was. Of ze was aan het dromen over haar prins op het witte paard, Jozef. En opeens stond daar Gabriël. Dat moet nogal een schok gegeven hebben. Ik weet niet hoe dat eruit ziet, maar het lijkt me nogal indrukwekkend. En er ontstaat, er is daar die overweldigende profetie. Staat er in vers 31. 1 vers 31 ben ik inmiddels. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren. En je moet hem Jezus worden. Nou, ze zat daar nog net even gezellig iets te doen. Dan kwam die engel eraan. En met dit verhaal. Wat overweldigend was dat. Wat een impact zou dat op haar gehad hebben. Ik kan me voorstellen dat ze schrikt, dat ze verbaasd is. Dat er misschien ook wel iets van angst is. En dat het ongeloof erop roept. Ze had geen seksuele relatie met Jozef. Ja, dat zou wel komen, maar dat was ze nog even niet van plan. En dan zegt een engel dat je zwanger zult worden. Dat je Jezus, het kind waar al zo lang over geprofiteerd is en waar mensen al zo lang naar uitzien, dat die in jou geboren zal worden. Ja, dat kan me voorstellen dat er nogal wat oplevert. En dan zegt ze uiteindelijk in vers 34, Maria vroeg aan de engel: hoe zal dat gebeuren? De vraag die ze stelt geeft al iets heel moois aan. En als de engel het uitlegt, dan zegt ze uiteindelijk aan het eind, vers 38, de Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt. Maria had een hart wat open stond voor wat God wilde doen in haar leven. En heb jij dat ook? Heb ik dat ook? Die vraag kan ik natuurlijk aan mezelf stellen. Maria kende God en bleef nederig. Ze had een open mindset, ze was open voor wat God wilde doen. En ik denk dat ze haar onbevangenheid heeft behouden. Ik ben ervan overtuigd dat God wist dat Maria zo'n hartsgesteldheid had. Anders had hij dat nooit gevraagd. In alle vertrouwen kon Jezus opgroeien in de buik van Maria en later in het gezin van Jozef en Maria. Daar had God alle vertrouwen in. En er zijn eigenlijk twee reacties mogelijk op een overweldigend woord van God. Of het nu een engel is of niet, of iemand daarover je profiteert, of je een eigen indruk hebt, krijgt. Er zijn verschillende reacties over op een overweldigend woord van God. En in Lucas 1 lezen we, daarom blader ik weer een beetje terug, het verhaal van nog een ontmoeting met Gabriël. En dat het was in dit geval de ontmoeting van Gabriël met Zacharias. Zacharias was inmiddels oud, zijn vrouw net zo. Dus ze hadden al die tijd gehoopt op een kindje. Dat was niet gebeurd. En dan als Zacharias aan de beurt is om de leiding van de dienst te hebben, zoals we dat hier ook kennen, had hij een ontmoeting met een engel. Ongelooflijk. Die profetie die daar staat in vers 14. En dat gaat zo maar door. En het gaat dan over Johannes. Dat weten wij dan. Hè? Maar dat wist hij natuurlijk helemaal niet. En dan stelt Zacharias min of meer vergelijkbare vraag met Maria. Hij begint ook met hoe. Maar hij eindigt iets anders de vraag die hij stelt aan Gabriël. In vers 18 staat er dan. Hij stelt de vraag. Hoe kan ik weten of het waar is? En dat is een groot verschil. Daar zit iets heel anders achter in dat hart, denk ik, van Zacharias dan in het hart van Maria. Hij stelde niet de vraag hoe zou het gebeuren, maar hij zei, hoe kan ik weten of het waar is? Met andere woorden, ik moet dat nog maar zien. Ik weet het nog niet zo zeker. Al die tijd is het wonder nog niet gebeurd dat we samen een kind krijgen. De vragen beginnen hetzelfde met hoe, maar ze eindigen anders. En ze zeggen iets over de hartsgesteldheid van Zacharias en van Maria. En ik kan me voorstellen, als je zo oud bent geworden en Zacharias geen kinderen hebt gekregen, daar wel al die jaren naar verlangd hebt, dat je sarcastisch, cynisch en misschien wel bitter bent geworden op je oude dag. Ik heb me voorgenomen om niet oud en bitter te worden. Wel oud te worden, maar niet bitter. Ik wil niet bitter worden als ik oud word. En ik ontmoet ook hele mooie mensen die oud zijn en niet bitter. En ik geloof ook dat het een keuze is die je kunt maken. Maar ik kan me wel voorstellen dat er dingen gebeuren in je leven die je hartsgesteldheid, zal ik maar zeggen, op een nadelige manier beïnvloeden. En mijn vraag vanochtend is, heb jij de mentaliteit zoals Maria? Ze zei, Heer, gebruik me maar voor kleine en voor grote dingen. Het begint meestal met kleine dingen en dan vertrouwt God ons meer toe, omdat hij ziet dat wij dat kunnen handelen, aankunnen. De betekenis van ons hart in de Bijbel, want ons hart wordt in de Bijbel vaak gezien als de kern van ons wezen. Dat staat in Spreuken 4 vers 23. Want van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. En je kunt je ook wel voorstellen, ik wijs naar mijn hart, maar dat hart wat hier geestelijk bedoeld is, is meer symbolisch. Hè? Dat het hart is waar je mooie en soms misschien ook slechte dingen vandaan komen die in ons zitten. Het is het wezen van ons het hart is de kern van ons wezen. Aan de buitenkant kan ik me heel christelijk gedragen. Hè. Tijdens de aanbiddingen steek ik de handen op. Maar dat zegt nog niks over mijn hart. Ik kan aan de buitenkant doen wat hoort, wat past. Maar dat zegt nog niks over of mijn hart erbij betrokken is. En daarom is die betekenis van het hart zo belangrijk. In discussie met de fariseeën en schriftgeleerden die Jezus had, die discussie had Jezus met hen, gaat het over rein en onrein. Of over wat je wel en niet mag eten. En Jezus maakt duidelijk dat het eigenlijk helemaal niet gaat om het eten, maar dat het om je hart gaat. En dan zegt hij in Marcus 7, vers 20, in die discussie met hen. Hij zei, wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, draait je zo niet klaar, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en die maken de mens onrein. Dus Jezus maakt een statement, het gaat erom wat er in je hart zit. Ik zou voorzichtig zijn dit hele lijstje ook zo één op één op je eigen leven toe te passen, want er is wel wat veranderd. Hij sprak speciaal tot deze groep mensen, de schriftgeleerden, en de fariseeën die er zo goed in waren om al die regels te benadrukken. En Jezus confronteert ze hiermee. Dus leg die tekst zoals ik hem nu voorgelezen heb niet één op één op jou. Want er is echt wel wat veranderd. Nadat Jezus naar de aarde kwam, de zonde voor ons op zich nam. En we in een ander tijdperk terecht zijn gekomen. Een tijdperk van genade en acceptatie. En dat moesten de schriftgeleerden en de fariseeën nog ontdekken, denk ik. Er is iets fundamenteels veranderd sinds Jezus' komst. Dat geestelijke hart, dus dat binnenste in ons, is belangrijk. En we moeten ons bewust zijn dat het in Gods ogen belangrijk is. Ik ontdekte in het verhaal van Lucas 2 het ritme van het spreken van God. En dat zijn vier punten die ik aan jullie meegeef. Er is een soort ritme in het spreken van God. Er zijn patronen te ontdekken in hoe God spreekt. In de eerste plaats, Gods woorden zijn altijd overweldigend. Als ik het koppel tenminste aan dit verhaal, vers 9, hoofdstuk 2, vers 9 en ook vers 13. Het was een overweldigend verhaal. Opeens stonden daar engelen te zingen voor die herders. Nooit vertoond. En dan komt dat hele verhaal eraan, die aankondiging van wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met vreugde zal vervullen. Nou, dan komt dat hele verhaal eruit. En dan ook nog als een soort slotstuk komt daar een hemels leger van engelen. Nou, ik denk de meest moderne musicals kunnen daar niet aan tippen wat daar op dat moment gebeurde. En dat had impact, hè? Dus Gods woorden zijn altijd overweldigend. Of het over kleine dingen gaat of over grote dingen gaat. Wat hij spreekt gaat altijd over iets wat groter is dan jij op dat moment weet en denkt. Elk gesproken woord van God raakt ons. En dat is precies de bedoeling. En dan zien we vervolgens in dit verhaal de herders getuigden. Er komt altijd een vervolg op het spreken van God. De herders getuigden van wat ze hadden gehoord en gezien. Dat staat in vers 17. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat over dat kind was gezegd. Het heeft altijd een vervolg over wat God spreekt. Er zijn verschillende reacties mogelijk over wat God spreekt. Dat denk ik. Dat kan verbazing zijn, dat kan onbegrip zijn, ongeloof of angst. En God heeft daar totaal geen moeite mee. God schrikt daar niet van. Dat hij denkt, iemand schrikt, wat erg. Dat is eigenlijk een soort primaire reactie. En we krijgen dan de gelegenheid om de woorden die we horen te overwegen en te overdenken. Zoals Maria dat deed. God schrikt niet van onze reactie en onze eerste reactie hoeft niet de uiteindelijke reactie te zijn. Dat Zacharias schrok, dat kon die engel ook wel begrijpen. Dat Maria schrok, dat begreep die engel ook prima. Maar het ging uiteindelijk om de reactie die tot actie zou overgaan. Die echt iets van, die liet zien dat zij wilde handelen naar het woord dat ze gekregen hadden. Dus het eerste is, Gods woorden zijn vaak overweldigend, altijd overweldigend. Anderen getuigen daar ook van. En het derde punt is, God herhaalt altijd eerder gesproken woorden. En dat wijst op het trouwe karakter van God. Wij hebben de neiging om soms woorden te vergeten die over ons uitgesproken zijn. We kunnen het misschien soms nog niet geloven. En het lijkt soms ook heel erg lang voordat ze uitkomen. Misschien herken je dat ook wel uit je eigen leven. Dat je denkt, ja, er ligt nog een belofte op mijn leven, maar ik heb die nog niet zien uitkomen. En dan lezen we in Lucas 2, we bladeren weer een beetje verder, daar lezen we het verhaal over dat Jezus naar de tempel gaat met zijn ouders. En dan vanaf vers 25, er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. En de Heilige Geest rustte op hem. Wauw. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. En gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel. En toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede gaan zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. Simeon was in de tempel, had daar al die tijd naar uitgezien, naar dit moment dat hij Jezus in zijn handen zou houden. En dat deed hij dan en hij wist dat dit de redder van de wereld zou zijn. Zijn hele leven had hij erop gewacht en hij maakt die vervulling van zijn eigen profetie mee, hè, die hij van God gekregen had, die maakt hij mee. En tegelijkertijd spreekt hij een nieuwe profetie uit over Jezus. Een mooie combinatie, iets ontvangen en dat ook weer doorgeven. God herhaalt altijd eerder uitgesproken woorden. En het vierde, dat is wat bij het ritme van God hoort, is dat woorden van God om actie vragen. Wat heb je eraan als God woorden tegen jou spreekt en je doet er niks mee? Ja, sommige mensen zeggen, ik leg een profetie op een plank om te kijken of te zien, om te zien wat ermee gebeurt, hè, dat begrijp ik. Maar als God spreekt, dan verlangt hij ook van ons dat we actie ondernemen. En daar zit een risico in, als we eerlijk zijn. Als God iets tegen jou zegt, ja, dan vraagt het moed van ons om te gaan handelen, zonder dat we zeker weten dat het precies gaat gebeuren zoals God het gezegd heeft. Ja, één ding heb ik in elk geval ontdekt. Als God iets spreekt, dan maak ik me daar een bepaalde voorstelling van. En het gaat altijd anders dan ik het zelf heb bedacht. Is het herkenbaar? Ik heb dan het idee van het zal wel ongeveer zo gaan. En het gaat altijd anders. En dat houdt mij ook scherp om God niet voor te schrijven hoe hij het moet doen. Ik denk niet dat hij zich daaraan stoort, hoor, aan mij. En Maria, die maakt die bijzondere dingen mee, maar het gaat in vanochtend over het hart van Maria. Dat bereid was om de woorden die uitgesproken waren te overdenken en op te slaan in haar hart. Dat de woorden van God om actie vragen, dat vraagt een risico van ons. En wat hier ook staat, is die woorden die uitgesproken zijn, die Simeon uitspreekt over Jezus. Daar staat: Simeon zegende hen, ik ben in hoofdstuk 2 vers 34. En zei tegen Maria zijn moeder: weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt. En zelfs zult u door een zwaard doorstoken worden. De woorden die God uitspreekt, die hebben een risico, maar die vragen ook een prijs van ons. Die kosten ons iets. Dat is niet zomaar makkelijk en zomaar even gedaan. En dat sprak Simeon uit over Maria. En Maria die zag de woorden die uitgesproken waren over Jezus uitkomen. En ze zat als het ware op de eerste rij. En maakte dat allemaal mee. Ze stond ook bij Jezus toen hij gekruisigd was. En daar alles wat over Jezus' leven was uitgesproken, leek te stoppen. Hij hing daar aan het kruis. Hij staat dan bij dat kruis samen met andere discipelen. En ze zou zomaar kunnen denken, oh, dit was het dan. Maar God houdt de regie. En gelukkig eindigde het daar niet. Het is ook heel mooi om te lezen wat er staat in Handelingen 1 vers 14. Eensgezind, het is nadat Jezus is opgestegen. Jezus gaat terug naar de Vader en dan staat er eensgezind, wijden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. In alles wat Maria had meegemaakt, bleef ze trouw aan wat ze van haar zoon Jezus geleerd had. Hè. Je leest hier dat ze nog steeds erbij was. Als de eerste gemeente gaat ontstaan. Maria beschikte, had het vermogen om woorden te wegen op waarde. En het zou mooi zijn als we dat zelf ook kunnen leren. Als er woorden over jou uitgesproken worden, dat je ze opslaat in je hart en zegt, dat geeft me iets om over na te denken. Dat is iets om me bezig te houden, om terug te laten komen in mijn woord, in mijn leven, in de tijd die ik heb samen met God. En ze bewaarde de woorden, omdat ze die woorden later ook nodig had bij de opvoeding van Jezus. Daar ben ik van overtuigd. Die woorden die uitgesproken waren, gaven de opvoeding van een zoon Jezus richting. En dat is even een zijspoor. Dat is denk ik ook voor ons taak als ouders, om de opvoeding van onze kinderen in lijn te brengen met wat God over ze spreekt en in ze legt. Dat is de kunst van ons als ouders. En ook als je geen kinderen hebt, dan kun je met je geestelijke kinderen hetzelfde doen. Kijken wat God over iemand gesproken heeft en daarin dat supporten en ondersteunen. Daarin meebewegen. Goed, ik heb de samenvatting van mijn preek even op een velletje papier gezet. Ik denk dat is dan makkelijk. Als u niet wakker was, word dan nu even wakker. Dit is volgens mij de samenvatting van mijn preek. Het begint onderaan. God spreekt. Wie is het daarmee eens? Ja, dat zijn gelukkig de meeste mensen. Niet iedereen volgens mij nog. En dat doet hij door waarheden uit het woord van God. Daarom is het zo belangrijk om elke dag en liefst vaker te lezen uit de Bijbel en te zeggen wat hij, te ontdekken wat hij tegen jou te zeggen heeft. God spreekt door zijn woord heen. En ik denk dat er eigenlijk steeds minder gelezen wordt in de Bijbel. En dat is jammer, want je mist daardoor allerlei kansen dat God door jou heen spreekt. Die tekst die ik hier voor deze preek heb gehaald, die de basis is voor deze preek, heb ik ook gewoon gehaald uit een leesrooster wat Mejook en ik ergens in de afgelopen week lezen. God spreekt door de waarheden in zijn woord, maar het kan ook een wens of verlangen zijn in jouw hart. Je verlangt ernaar om iets te doen. En het is helemaal oké. Dat kan zomaar de richting geven voor de rest van je leven. Het kan ook een droom, een visioen of een profetie zijn die je krijgt, die iemand anders aan je geeft. Je kunt ook zelf natuurlijk een droom of een visioen krijgen. Maar dat is ook wat anderen aan ons mee kunnen delen. En de eerste reactie is dan misschien schrik, angst, verbazing of ongeloof. Ik? Zou God dat door mij heen willen doen? Nou, dat weet ik nog zo net niet. Nee, maar daarom spreekt God het ook over jou uit. Omdat hij dat geloof wel in jou heeft. En daar, hij is iets van plan. En dat is ook een belangrijke les. Wat God met jou van plan is altijd groter dan jij in je eentje kunt realiseren. Denk maar aan de verhalen van Mozes en ik weet niet wie allemaal. Hij vroeg ze iets te doen waarvan ze zeiden, ja, ik denk het niet. Ik check nu uit. Ik denk het niet. Dus het is eigenlijk logisch als we een van deze eerste reacties bij onszelf merken. En God schrikt daar niet van. Maar het gevaar is, ik denk dat er dan twee richtingen zijn die we kunnen kiezen. Kiezen we voor vertrouwen, dat God spreekt en dat het klopt. Of zouden we aanstoot nemen? Maria kon woorden van waarde wegen. En na een eerste reactie kan er van alles in ons gebeuren, maar kan er ook iets gebeuren van aanstoot nemen. En aanstoot nemen is eigenlijk een beetje een ingewikkeld woord. Ik zeg het eigenlijk nooit tegen mij ook. Heb je aanstoot aan mij genomen? Dat zeg ik eigenlijk nooit. En dat lezen we mooi in Mark, een beetje ouderwets woord, hè? Markus 6, dan gaat het weer over Jezus en zijn leerlingen. Daar staat Markus 6, vers 1. Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. Toen de Sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge en vele toehoorders waren stom verbaasd en zeiden, waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? En dan die wonderen die door die zijn handen tot stand brengen. Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria. En de broer van Jacobus en Jozef en Judas en Simon. En wonen zijn zussen niet bij ons? En dan staat er zo'n simpel regeltje. En zijn namen aanstoot aan hem. Dat is wat er gebeurde. Je zou kunnen zeggen, aanstoot is je ergeren aan de woorden van Jezus. Maar daar staat het Griekse woord skandalon. Van het werkwoord skandalizo. En dat is letterlijk een struikelblok. Je struikelt daar overheen in wat Jezus zegt. En dat is wat de mensen deden. En het kan je, dat betekent het ook, het kan je ten val brengen. Het kan, je kan ten val komen. En het is uiteindelijk bedoeld om vervolgens niet meer op te staan. Dat is wat aanstoot nemen doet aan als je dat in je hart merkt. Dan kom je te val en dan sta je misschien niet meer op. En je zou kunnen zeggen, het is dat je je hart afsluit voor woorden van waarde. En misschien zijn er vanochtend ook wel mensen die woorden van waarde in hun leven een beetje genegeerd hebben. Die zich nog steeds afvragen vanochtend, ja, wat moet ik met die woorden van God? De Bijbel roept ons op om te waken over ons hart. En we kunnen dat hart checken op wat er ooit is ingekomen, of wat erin dreigt te komen, of wat erin zit. En ik geloof dat God vanochtend tot mensen wil spreken die ergens afgehaakt zijn. Kun je vragen of je je ogen wil sluiten? Heer, dank u wel dat u een sprekende God bent. Dat nog steeds geldt in alle afgelopen eeuwen en nog steeds vandaag ook geldt. U spreekt, u geeft ons aanwijzingen voor ons leven. Heel speciaal voor ons, specifiek voor ons. En ook vanochtend, Heer, wilt u woorden weer in herinnering brengen die gesproken zijn. En die misschien nog niet uitgekomen zijn, waarvan je je afvraagt, ja, was het wel God die sprak? En God zegt vanochtend opnieuw tegen je, ik zie je, jij bent belangrijk voor me. De woorden die ik door anderen heen gesproken heb tegen jou, gelden nog steeds. Het geldt misschien voor een baan waar je nu in zit en denkt van wat doe ik hier? Ik had al lang afscheid willen nemen, maar ik heb niks anders gevonden. Misschien is het een kinderwens die niet uitgekomen is. Misschien is het een verstoorde relatie met een van je kinderen. Het zou zomaar kunnen. God zegt opnieuw, ik zie je. Jij bent bijzonder voor mij, speciaal voor mij. En ik wil tegen jou spreken. Dank u wel, ja. Ja, misschien wil je je handen gewoon openleggen voor je. En dat God daar iets in wil leggen vanochtend. Een herinnering aan iets wat eerder is gebeurd. Om dat op te frissen. Om het aan je duidelijk te maken. Dat woord nog steeds geldt. God wil tegen jou spreken. Dank u wel, ja, dat u een sprekende God bent. Dank u voor uw goedheid, ja. Amen.